NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok.
Goedemiddag, welkom bij Argos. Soms hoor je verhalen die te bizar lijken om waar te zijn. Zo ook het verhaal dat u vandaag gaat horen. Het verhaal van Lisa. Ze is 15 jaar als ze bij de politie aangifte doet van seksueel misbruik door haar vader en andere mannen in een bos in Den Haag. De details die ze vertelt worden steeds gruwelijker en zijn moeilijk te geloven. Wat doen de politie en het Openbaar Ministerie als er ineens bewijsstukken opduiken die haar verhaal ondersteunen? Het dossier belandde op het bureau van Argos-verslaggever Sanne Terlinge. Let op, de uitzending die u nu gaat horen bevat schokkende details en expliciete beschrijvingen van seksueel geweld. Luistert u naar het verhaal van Lisa.
Op een avond kwam ze naar mijn kamer. 15 was ze toen. En ze vertelde dat haar vader 's nachts naar haar kamer kwam om verkeerde dingen met haar te doen. Ze vertelde dat hij aan haar borsten zat of over haar buik wreef, alsof hij een dokter was. En dat hij zei dat haar onderbroek keek om te kijken of die nat was. Ze zei, en dat maakt het nog veel moeilijker, dat ze door haar vader was verkracht, maar ook door andere mannen in het bos, hier vlakbij mijn huis en in een café. Ze heeft ook verteld dat ze in het bos is bevallen van een baby en dat ze elke nacht het gehuil nog steeds hoort van de baby.
U bent de moeder van dit meisje, Lisa.
Ja, ik ben de moeder van Lisa.
De verklaringen van uw dochter die zijn onderzocht door een expertisegroep van de politie. Ik lees u even voor wat zij schrijven. Er zijn geen feiten die Lisa's verhaal ondersteunen. De verrichte onderzoekshandelingen ontkrachten daarentegen zowel haar moeders verklaring als haar eigen verklaring. Er bestaan geen kamertjes in het café. Er is geen baby begraven op de aangewezen plek. Wat vond u daarvan?
Tot op heden kan ik het bijna niet lezen. Zo vreselijk is dat voor mijn kinderen en vooral voor mijn dochter Lisa. Er stonden zoveel voor mij onwaarheden in over de kinderen. En ze konden niet meer daarop reageren eigenlijk. Bijvoorbeeld dingen als ze kon niet verkracht worden tegen een boom. Ze zou het verhaal verzonnen hebben van de bevalling. Ze zeiden dat er geen kinderporno gevonden was. Terwijl ik toch echt de foto's in bezit heb. En probeerde aan justitie te overhandigen. Mijn dochter heeft daar uren verteld. En met alle herbeleving die daarbij is. En ik moest haar daarna opvangen. Dus dat is gewoon vreselijk om te lezen.
Die expertisegroep die is ook met een alternatieve theorie gekomen. Ze zeggen dat er in jullie gezin wel heel veel aandacht was voor de beschuldigingen richting vader. En dat u en oma met vragen, suggesties en overtuigen verhalen bij Lisa hebben opgeroepen die daarna een eigen leven zijn gaan leiden. Kortom, eigenlijk zeggen ze dus dat u aan waanbeelden leidt en daarmee de verhalen van uw dochter Lisa heeft gevoed.
Ik zou er alles voor over hebben dat het niet waar was. Want om dit lijden van je kinderen mee te maken, dat gun je echt je ergste vijand niet.
In het rapport staat ook dat u zelf slingers heeft opgehangen toen ze ging praten. Dat kan je toch wel stimuleren van de verklaringen noemen.
Nou, dat was in een tijd waarin alle drie mijn kinderen jarig zijn. En het is zeker zo dat ik het belangrijk vond dat de kinderen praten over wat ze, dat ze er niet alleen mee rondlopen met zo'n vreselijk geheim. En dat ik probeerde de stemming die natuurlijk verre van normaal was als je dit soort verhalen te horen krijgt, toch nog een beetje vrolijk te houden onder de zware omstandigheden.
Maar u heeft dus wel slingers opgehangen vanwege die onthullingen?
Nee, dat was vanwege de verjaardag en die hebben we wat langer laten hangen.
Dit is het verhaal van Lisa, 21 jaar inmiddels. Ze wil graag dat haar verhaal wordt verteld, maar ze wil niet met haar echte naam op de radio. Vanwege later, zegt ze. Want ze hoopt dat ze na deze uitzending verder kan met haar leven.
Lisa heeft 5 jaar geleden bij de politie in Den Haag aangifte gedaan van stelselmatig seksueel misbruik door haar vader en door andere mannen. Ze noemde de namen van advocaten, een chief information officer bij een groot bedrijf en een toenmalig topambtenaar van justitie. Ze zegt dat ze heeft gezien dat ook andere kinderen door deze mannen zijn verkracht. Dit is ook het verhaal van Lisa's zus en broertje. We noemen ze Michelle en Justin. En van hun moeder.
Mijn naam is Marlies. Ik ben de moeder van 3 kinderen. En ik heb recht gestudeerd in Leiden. Ik was lid van Minerva. En ik heb een eigen bedrijf. Dus ik ben onderneemster.
We baseren ons voor deze uitzending op het politiedossier, het medisch dossier van Lisa, verklaringen die zijn afgelegd bij de notaris, onderzoek van Hofman Bedrijfsrecherche en tientallen gesprekken met betrokkenen en hulpverleners. Ook kregen we computers van het gezin tot onze beschikking. 2 maanden voor deze uitzending hebben we ook Lisa's vader benaderd. Hij heeft laten weten dat hij niet wil meewerken. We halen zijn versie van het gebeurde uit de verklaringen die hij bij de politie heeft afgelegd en uit de advocatenbrieven die hij heeft verstuurd. Vader heeft zijn kinderen 5 jaar geleden voor het laatst gezien. Hij hoopt dat de uitzending duidelijk maakt hoe bond mensen het kunnen maken in een vechtscheiding. En hoe ernstig kinderen daarvan de dupe kunnen zijn. Ook benadrukt hij dat hij nergens voor is vervolgd. Alle aangiftes tegen hem zijn keer op keer door het Openbaar Ministerie geseponeerd.
Alle procedures die er vanaf 2013 zijn gestart, die zijn eigenlijk op niks uitgelopen.
Strafrechtadvocaat Carolien Noorduin van NVVS Advocaten heeft vorig jaar opnieuw aangifte gedaan namens Lisa en haar moeder.
Wat voor mij de absolute trigger was, was een brief van 2 therapeuten van de GGZ aan Marlies, waarin wel heel sterk werd geadviseerd dat het ook in het belang van die middelste dochter, van het herstel van haar zou zijn, dat er toch opnieuw aangifte zou worden gedaan van de feiten die haar waren overkomen.
De aangifte werd niet in behandeling genomen. Het Openbaar Ministerie schrijft zelfs dat zij op nieuwe brieven en aangiftes niet meer inhoudelijk zullen reageren.
Dat heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt. Daar zegt de officier eigenlijk, kom niet meer terug. Doe geen aangifte meer over deze feiten. En dat vind ik wel een heel vergaande opmerking eigenlijk.
Want het is volgens u wel nodig dat deze zaak onderzocht wordt?
Ik geloof erin dat er voldoende aanknopingspunten zijn op basis waarvan een extra of een aanvullend onderzoek gerechtvaardigd is. Anders had ik die aangifte ook niet gedaan. Dus ja, daar sta ik achter. En ik betreur het dat dat niet gebeurt.
Ik denk even vanuit de kant van de vader. Hij wordt nu echt al 5 jaar lang steeds opnieuw beschuldigd. Moet hij niet op de een of andere manier beschermd worden?
Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ik ben natuurlijk strafrechtadvocaat, dus ik sta ook vaak genoeg aan de andere kant. Maar anderzijds denk ik ook dat het misschien hem wel zou helpen als er nu een keer echt een onderzoek komt waarin alles wordt meegenomen.
Ik zag een heel schrikachtig in elkaar gedoken meisje. Met een bril met hele dikke glazen, waardoor ik haar ogen niet kon zien. Heel angstig, steeds kijkend naar de deur. Van, kwam er iemand langs? Het was een meisje waar we eigenlijk allemaal van schrokken.
G. van der Zee is psychotherapeut, gespecialiseerd in trauma. Ze heeft Lisa en haar zus Michelle al 5 jaar in behandeling. Toen Lisa begon te vertellen, werd ze doorgestuurd naar Top Trauma GGZ, waar Van der Zee toen werkte.
We werken met vragenlijsten. De vragenlijsten van Francine Lamers Winkelman. En dan kijken we van ja, aan welke signalen zien wij die eigenlijk heel specifiek wijzen op seksueel misbruik. En eigenlijk kwamen al die signalen die hierop staan naar voren. Hè. Dus ze durfde zich niet uit te kleden bij de arts. Ze liep gillend naar de deur. Ik wil me niet uitkleden. Ze was heel erg schrikachtig. Ze zat echt helemaal te schokken in haar stoel. En zij kwam zelf met het verhaal van wat er allemaal was gebeurd. Hij is niet alleen door mij gezien, maar ze is ook door de kinder- en jeugdpsychiater gezien. Ze is door de kinderarts gezien. Achteraf gaan we natuurlijk overleg. En we hebben gezegd, ja, we zien hier een zwaar getraumatiseerd meisje. Dus we hebben een directe diagnose PTSS gegeven.
En kunnen de symptomen die Lisa heeft nog van iets anders komen dan van seksueel misbruik?
Het lijkt me niet aannemelijk. Als je alles bij elkaar optelt, dan kom je toch erop uit dat het signalen van seksueel misbruik zijn.
Ik wist altijd al dat er iets mis met hem was, maar ik wist alleen niet wat.
Michelle is de oudere zus van Lisa. Ze is nu 23. Ze was 17 toen haar ouders uit elkaar gingen.
Ik heb onwijze haat tegenover mijn vader altijd al gehad, vanaf dat ik heel klein was. En mijn moeder was juist degene die zei, nou, dit is wel je vader, je moet het er wel mee doen.
De eerste alarmbellen gingen af toen Michelle naar haar vaders vertrek op de computer ging kijken. Ze vond e-mails waaruit bleek dat hij accounts had op allerlei spelletjessites, zoals Neopets en Habbo Hotel. En hij speelde online poker onder de naam Do Me Please.
En toen zei mijn dochter, dat is wel een erg seksueel getinte naam. En toen hebben die naam gegoogeld. En als je die googelt, kwam je als eerste boven, kwam de foto van mijn ex-man boven.
En op wat voor site stond die foto?
Ja, het is eigenlijk een site waar alleen je vooral met lichaamsdelen met elkaar afspreekt, zullen we maar zeggen.
Hij was verkleed als vrouw.
Hij had mijn kousen aan. Ik herkende ook een sieraden.
Maar het is niet strafbaar dat hij zich verkleedt als vrouw.
Nee, opvallend was wel alle spelletjes die hij wou doen. En er stond ook bij dat hij heel graag gangbangs in de woods deed. Dus gangbangs in het bos. Kijk, dat vond ik wel verontrustender. Pas later, nadat Lisa ging praten, heb ik het verband gelegd.
Toen ik op mijn eigen computer dingen aantrof van hem, toen vielen er dingen op zijn plaats. Op mijn computer had ik aangetroffen toen hij al tijd uit huis was, dat hij van buitenaf in mijn computer inlogde. Ik zag ineens dat er na 10 uur 's avonds een bepaald inlogscherm kwam op het scherm, wat ik nog nooit gezien had, en dat erop ingelogd was. Met zijn wachtwoord, met een wachtwoord dat hij heel vaak gebruikte. En uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat in die computer heel veel chats gevonden zijn, in mijn naam, met mensen die ik niet ken.
Het gaat om sekschats, gevoerd onder de naam van Michelle. Iets meer dan een maand nadat haar vader het huis uit is, doet Michelle aangifte bij de politie.
Het was voor mij heel eng en heel onwennig om daar überhaupt dit soort dingen te vertellen die je zelf nog niet eens begrijpt en die voor jou ook nog vers zijn en je bent helemaal nog in shock van waar je achter bent gekomen.
Moeder Marlies vertelt de politie dat ze denkt dat er nog veel meer aan de hand is. Ze wil dat verschillende computers en harde schijven worden onderzocht op kinderporno. De politie voert een, wat zij noemen, handmatige quickscan uit op de computer van Michelle. Er wordt geen kinderporno aangetroffen. Ook niet op de andere gegevensdragers die moeder aanlevert. In het politiedossier staat dat vader verklaart dat zijn schoonmoeder heel achterdochtig is en telkens opmerkingen maakt als hij met een kind alleen is. Hij ontkent seksueel misbruik van de kinderen en geeft aan dat het allemaal valse beschuldigingen zijn. De aangifte wordt geseponeerd met code 01. Ten onrechte als verdachte aangemerkt, betekent dat. Het team Hoofd Zedenzaken schrijft aan de korpsleiding:
het contact met aangeefster is gedurende het onderzoek moeizaam verlopen. Aangeefster heeft meerdere malen uitgesproken geen vertrouwen te hebben in het onderzoek. Letterlijk kan gezegd worden dat zowel verschillende zedenrechercheurs als leidinggevende van de afdeling door aangeefster schreeuwend te woord zijn gestaan.
De officier van justitie schrijft:
bij grote uitzondering heb ik deze CPO-brief ter beschikking gesteld aan Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Omdat ik grote zorgen heb over het welbevinden en welzijn van uw kinderen, als ook over uw mogelijke negatieve invloed.
Het is in deze periode dat Lisa haar moeder vertelt dat haar vader haar heeft verkracht. Het is 4 maanden nadat hij is vertrokken.
Dus ze tekende verkrachting in het bos. Ze tekende vagina's en ze tekende de piemels. Ze schreef de namen daarbij van de mannen die haar verkracht hadden.
Lisa noemt de namen van advocaten, van een CEO van een groot bedrijf, haar kinderoppas en van een topambtenaar van justitie. Ze zijn vrijwel allemaal lid geweest van de Leidse studentenvereniging Minerva. Lisa zegt dat de mannen haar verkrachten in een nieuwe Scheveningse bosjes, vlakbij haar huis. Een van de advocaten vroeg de topambtenaar erbij. Vanaf dat moment zouden er ook seksfeestjes zijn geweest in een café, vlakbij de Dennenweg. Moeder meldt zich gelijk weer bij de politie. Ook vader doet aangifte, van smaad en laster. Hij verzoekt de rechtbank om Lisa en haar broertje Justin onder toezicht te stellen van jeugdzorg. Het duurt 2 maanden totdat Lisa wordt gehoord.
De avond voor het verhoor van Lisa kwam de politie bij haar langs. En die legde haar uit dat haar verklaring in een kluis zou zijn. Omdat ze natuurlijk bang was voor de gevolgen als de daders zouden horen dat zij dat vertelt aan de politie.
Bij Lisa's verhoor mag, tegen de wens van moeder in, geen kinderpsycholoog aanwezig zijn. Wel wordt ze gehoord in een kindvriendelijke studio. De landelijke expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, die het verhoor heeft geanalyseerd, zegt dat het opvalt dat Lisa niet conform kalenderleeftijd oogt.
Haar uiterlijk en taalgebruik geven eerder de indruk van een kind van 8 à 10 jaar oud. Haar kennis van seksueel gedrag en lichaamsfuncties is minimaal en soms ook incorrect. Er wordt in het dossier gesproken van een disharmonisch intelligentieprofiel en van dyscalculie.
Op verzoek van moeder noemt Lisa de naam van de topambtenaar niet. Moeder is bang dat de aangifte dan helemaal niet meer serieus wordt genomen. Lisa vertelt wel dat ze in het bos is bevallen van een baby. En dat die is vermoord.
De weergave die Lisa geeft van de bevalling in het bos is onrealistisch. Ze geeft vooral de visuele aspecten van de ervaring weer. Zonder pijnsensaties te beschrijven en waarnemingen als voelen, horen en ruiken te betrekken of details te geven. De kleding van de verkrachtende mannen doet denken aan ziekenhuisbeelden. Vader gaat speciaal voor de gelegenheid gekleed in een witte doktersjas, een andere man in een groene zusteroutfit.
De expertisegroep plaatst meer kritische kanttekeningen bij de verklaring van Lisa.
Als Lisa wordt gevraagd naar aantallen of duur, dan noemt zij vaker het getal 3. De verkrachting duurde 3 minuten. Het gebeurde 3 keer in de kroeg, 3 keer in het bos en naar het bos was het 3 minuten rijden. Wat daarnaast opmerkelijk is, is dat de andere gezinsleden daar nooit iets van hebben gemerkt.
De expertisegroep adviseert om het onderzoek te stoppen.
Hoewel er weliswaar nog onderzoekshandelingen kunnen worden verricht, zoals het horen van getuigen en het opvragen van medische informatie, zal dit naar verwachting geen onderbouwing bieden van de beschuldigingen.
Kijk, dat zij dat verhaal beschrijft alsof zij ernaar kijkt, dat is logisch. Tenminste, ik vind het logisch als traumatherapeut. Want als je dat echt moet voelen, dan zit je daar niet meer.
Gree van der Zee, de klinisch psycholoog bij wie Lisa al 5 jaar in behandeling is, vindt haar verklaring niet ongeloofwaardig.
Dat herken ik echt als een gedissocieerde manier van vertellen over wat je zou bekomen. Ja.
Een overlevingsstrategie.
Ja, een overlevingsstrategie.
We leggen haar voor wat de expertisegroep schrijft over Lisa's bevalling.
Er zijn wel steeds dingen die naar voren kwamen. Mijn ervaring is dat hoe nader een verhaal is, hoe meer bizar, hoe minder het geloofd wordt. Omdat het een soort menselijke reactie is om te denken, nee, dat kan niet.
Het zijn wel de details zoals Lisa die ook aan u heeft verteld.
Ja, ja, dit zijn details die steeds terugkwamen. En dit was wel steeds wat als een consistent verhaal terugkwam.
Verkrachting, een kind meegenomen naar het bos, een zwangerschap. En al die jaren heeft u niks gemerkt?
Nou, ik heb wel gemerkt dat de kinderen niet goed gingen. En dat mijn man raar gedrag vertoonde. Maar ik heb nooit gedacht aan seksueel misbruik, omdat voor mij bestond dat niet. Maar mijn moeder heeft wel dingen gemerkt. En die is een paar keer op iets binnengelopen wat niet klopte.
De vakantie waren we in Gran Canaria en ik had gezwommen 's morgens na het ontbijt en kom op de kamer rond 11:30. En daar ligt Lisa op bed, op de sprei, en ze slaapt. Dat vond ik zo vreemd, dat ze 's morgens al aan het slapen was, want dat was echt niets voor haar. En schiet weg van dat bed vandaan en heeft een zwembroek die half aan zit. Schiet de deur uit van het terras. En Lisa slaapt nog. En ik zeg, joh, je ligt al te slapen. Maar ze wist nergens van eigenlijk. En toen ging ze staan. En ik zie wel dat er op de sprei een bloedvlek zit. Zij had een t-shirt aan en geen broekje. Geen zwembroek, geen onderbroek. En ik dacht, nou, ik bel even mijn dochter op. En ik zeg, wat moet je kijken? Wat ik hier aantref, er ligt bloed op bed. Dit is toch raar? En ze zei, nou, het zal wel ongesteld zijn. Dus toen ging het wel door mijn hoofd van, ja. En toch, ouderwetse opvoeding, gewoon zorgen voor dat het allemaal leuk en gezellig is. En dit wuif je gewoon een beetje weg. Dom genoeg. Dom genoeg sta je er niet bij stil.
U luistert naar Argos, ik ben Lisa. Dit is mijn verhaal, maar ik wil liever niet zelf vertellen. Ik vind het wel belangrijk dat het op de radio komt. Want ik hoop zo dat we andere kinderen ermee kunnen redden.
Hoe meer we ons in Lisa's zaak verdiepen, hoe meer ongerijmdheden we ontdekken in het politiedossier. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd dat Lisa's verklaring over verkrachting in het café niet kan kloppen, omdat het café pas recent is geopend en het geen bovenverdieping heeft. Maar wat blijkt als we navraag doen in het kadaster? Een tijd lang was er weliswaar geen café in het gebouw, maar de caféruimte en de etage erboven zijn al 20 jaar in handen van dezelfde persoon. Nog een voorbeeld. Moeder heeft meermaals gemeld dat ze werd gevolgd door bepaalde auto's. Dit wordt afgedaan als paranoia. De politie zegt dat de kentekens die zij heeft doorgegeven niet overeenkomen met de kleur auto die ze heeft gemeld. Maar als we de door moeder genoteerde kentekens naast die in een politierapport leggen, zien we dat de politie tot 3 keer toe de verkeerde nummerborden heeft genoteerd. Van 1 auto heeft moeder zelfs een foto. En er is nog meer. De verklaring van Lisa, die in een kluis zou gaan, wordt gedeeld met het meldpunt kindermishandeling en komt zo uitgerekend ook bij vader terecht. Computers die door de moeder aan de politie zijn overhandigd, worden niet aan haar teruggegeven, maar aan vader. En daar liegt de officier van justitie vervolgens over. Er wordt geschreven dat moeder geen hulp zoekt voor Lisa, terwijl Lisa dan al is aangemeld bij het in trauma gespecialiseerde team van de GGZ. Een brief van een psychiater die moeder heeft onderzocht en concludeert dat ze niet gek is, wordt genegeerd. Het zijn uiteraard allemaal geen bewijzen dat de verklaring van Lisa klopt, maar het wordt wel duidelijk dat de onderbouwing van de afwijzing op allerlei punten rammelt. En er is ook niet de moeite genomen om getuigen te horen. Zelfs Lisa's broertje Justin niet.
Mijn naam is Justin, ik ben 17 jaar. En ik wil vertellen over wat deze situatie onze familie eigenlijk aandoet. Want, nou, mijn zus Lisa, die heeft dus dingen meegemaakt die je eigenlijk op geen enkele leeftijd hoort mee te maken. En als daar dan niet naar wordt geluisterd en er niks mee wordt gedaan, dan is dat zeer frustrerend. Want we proberen gewoon de waarheid naar buiten te brengen. Maar we worden op elke mogelijke afslag, weet je, de verkeerde kant op gewezen. En, ik heb ook herinneringen aan wat er is gebeurd. Want, mijn vader gaf me vaak wel pillen. Vitaminepillen waren het. En uiteindelijk werd ik daardoor dan best moe. En op een gegeven moment zo moe dat ik niet eens meer echt goed kon staan. En altijd bracht hij me dan naar boven naar mijn slaapkamer, omdat ik gewoon zelf die trap niet meer op kon. Als ik dan wakker werd en naar de wc moest, dan kwam er wit spul, plakkerig spul uit mijn billen. Waarvan ik dus nu weet dat het sperma was. Wat ik dus probeer te zeggen is dat ik het meerdere malen zelf heb meegemaakt en dat het dus echt mijn herinneringen zijn. Ik vind dat tenminste, ook al met zo'n kleine verklaring zoals die van mij, nou klein, ik vind dat daar al iets mee gedaan kan worden.
Terug naar de ongerijmdheden in het dossier. Het vreemdst is de correspondentie tussen het expertisecentrum Bijzondere Zedenzaken en een forensische arts van het NFI. De arts geeft aan dat medisch onderzoek van Lisa zeker zinvol is, en dan met name onderzoek naar de vorm van de baarmoedermond. Bij de eerste poging tot onderzoek rent Lisa huilend de kamer uit.
Baarmoedermond is niet in beeld gebracht, doordat het meisje het onderzoek heeft afgebroken. Beoordeling van de vorm is zinvol. Het verschil zal wel degelijk een bepaalde bewijswaarde hebben en ondersteunend zijn voor het ene of het andere scenario.
Na het advies van het NFI besluit moeder om Lisa opnieuw te laten onderzoeken. Ze gaat met Lisa naar het Haga ziekenhuis. Deze keer gebeurt het onderzoek onder narcose. In het politiedossier zit een briefje waaruit blijkt dat de huisarts zelfs nog naar de politie heeft gebeld met het verzoek om de uitkomsten van het onderzoek af te wachten. De officier van justitie trekt zich hier niets van aan en sluit het dossier.
Wat ik hier zie is een zogenaamd speculumonderzoek, oftewel een eendenbekonderzoek, waarmee een baarmoedermond in beeld gebracht wordt, die er zo op het eerste gezicht, dus macroscopisch normaal uitziet, met een spleetvormig opening, een spleetvormig ostium.
Gynaecoloog Jan Sporke bekijkt de foto die tijdens het medisch onderzoek van Lisa's baarmoedermond is gemaakt. Hij werkte 25 jaar als gynaecoloog bij het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. We hebben hem de context niet verteld, zodat hij de foto onbevooroordeeld kan bestuderen.
In het vakjargon noemen we dat een multiparaportio. Dat betekent dat deze patiënt zwanger is geweest en ook langs vaginale weg dan is bevallen.
U zegt, aan de spleetvormige opening van deze baarmoedermond is heel duidelijk te zien dat deze vrouw bevallen is geweest.
Ja, dat ze zwanger is geweest en dat ze ook langs vaginale weg bevallen is.
Daar twijfelt u niet over?
Daar twijfel ik niet over, nee.
De gynaecoloog van het Haga ziekenhuis, die Lisa destijds heeft onderzocht, en een tweede gynaecoloog van Medisch Centrum Haaglanden hebben allebei een officiële verklaring opgesteld met dezelfde conclusie. Lisa's baarmoedermond geeft het beeld van een vrouw die is bevallen. In Lisa's medische dossier vinden we verslagen van een oud bezoek aan de kinderarts, bijna een jaar voor de scheiding van haar ouders.
De klacht bestaat sinds 2 maanden. De buik wordt steeds pijnlijker en dikker. Ook zijn er altijd bruine vlekken in het ondergoed. Buikpijn en incontinentie voor urine.
Lisa krijgt macrogol tegen verstopping. 6 weken later is haar buik nog steeds uitgezet. De kinderarts adviseert om de dosis laxeermiddel op te hogen.
Wanneer ben je er voor het laatst geweest?
In 2013. Ik denk november of december 2013.
Het is bij jou om de hoek, maar je bent niet meer terug geweest.
Ik ben niet meer terug geweest. Ik kan het niet aan, denk ik. Ik vind het heel moeilijk om er naartoe te gaan. Ik denk altijd, als ik er naartoe ga, dan wil ik er bloemen of een kruis of iets doen voor die kinderen.
We zijn onderweg naar de nieuwe Scheveningse bosjes. Op verzoek van moeder is de organisatie Signi Zoekronde met 2 speurhonden het bos ingegaan. Jeannette Kruijts was een van de hondengeleiders.
In dit geval hebben we ze vrij laten zoeken. En dan gaan ze dus op menselijke geur en dode geur, daar zoeken ze op. Dus zit daar iemand zielig in de bosjes te wezen, dan zullen ze hem aanblaffen. En ruiken ze lijkenlucht, dan zullen ze dat verder uitwerken.
En wat gebeurde er deze keer?
Nou, we hebben ze dus een heel groot gebied gegeven. En alle twee zijn ze uiteindelijk in een klein gebied geëindigd en hebben ze daar aangegeven.
Ja, we naderen nu het bos. Kijk, je ziet hier wel dat de weg heel erg omhoog gaat, zodat je niet vanaf de straat kan zien wat er in het bos zich afspeelt.
Kan je het aan om naar boven te gaan hier?
Ja, ik ga het gewoon proberen. Ik vind het belangrijk dat het naar buiten komt wat er gebeurt hier.
De honden renden kriskras door het bos en hebben dus op die plek aangeslagen.
Gingen ze daar met z'n tweeën staan blaffen?
Nee, dat gaat om zijn beurt.
Hondenbegeleider Esther van Neerbos was er ook bij.
We hebben één hond, die laten we dan grof zoeken. En die geeft dan het gebied aan. En dan hebben we een hond die het fijner uitwerkt. En die heeft nauwkeurig de plek aangewezen.
Wist u toen al dat dat dezelfde plek was die de dochter had genoemd als de plek waar het lijkje van haar baby zou liggen?
In eerste instantie had ze ons geen aanwijzingen gegeven. Heeft ze alleen een ruim gebied gegeven. Pas toen die honden gingen graven, toen zei ze van ja, dat komt overeen.
Signi Zoekronde heeft de plek gemarkeerd met een GPS. Ze graven niet, omdat ze daarmee een mogelijke plaats likt verstoren. Wel hebben ze een grondradarbedrijf ingeschakeld.
Met de grondradar kun je dus in de grond kijken naar bodemverstoringen. En in dit geval kunnen we zien dat er gegraven is, ook de afmetingen van het graven, et cetera. En of er mogelijk iets in het graf zou liggen.
Wat kwam eruit?
Ze hadden dus een grafje, wat inderdaad de afmetingen voor een baby zou kunnen zijn. En onderin lagen wat houtjes en wat mogelijk botten zouden kunnen zijn.
Is die informatie naar de politie gegaan?
Het rapport is door de moeder van het slachtoffer overgedragen aan de politie.
Het OM stuurt de informatie door naar jeugdzorg, omdat ze zich zorgen maken over de geestesgesteldheid van moeder. Vader krijgt een kopie. De Raad voor de Kinderbescherming schrijft: moeder vertoont zorgelijk grensoverschrijdend gedrag in haar zoektocht naar wat volgens haar de waarheid is. Lisa en Justin worden onder toezicht geplaatst van jeugdzorg. Verder gebeurt er niets.
Om redenen gelegen in het onderzoek zag ik hiertoe geen aanleiding.
Na een maand wordt er ineens toch gegraven. Het is november en het is al donker.
En dan hadden ze daar een grote auto neergezet op die plek met lichten.
De politie.
En overal vandaan kwamen fietsers. In het begin waren er maar een paar polities, maar toen kwamen overal vandaan. En er werden broodjes aangerukt en alles.
Toen kwamen ze u ophalen.
Daarna, daar weer na. Dus dat heeft echt allemaal uren geduurd.
Ik heb uiteindelijk, om de rust te bewaren, nader onderzoek laten doen.
Ja, omdat ik me nu een beetje overvul, heb ik toch een bloem meegenomen.
Hier is het.
Ja, dus nu wil ik het toch in ieder geval even neerleggen. Ja, je zag ook wel echt dat er... Kijk, justitie zegt dat men over deze bank... Mijn dochter heeft altijd gezegd dat het eronder begraven lag. Dat ze dat gedaan hebben. En justitie zegt dat er een stenen pad loopt, dat het niet kan. Maar je ziet dat het stenen pad er dus een behoorlijk stuk voor ligt. Dat je dus makkelijk daaronder iets kan begraven. Ja, ik vind het wel belangrijk. Het is gewoon... Heel erg moeilijk eigenlijk. Ja.
Wil je eruit?
Ja, liever wel. Ik ben niet zo'n huiler, dus ik hou me liever flink.
Lijkhonden en de forensische opsporing hebben, en ik heb de behoefte om dit sterk te benadrukken, niets aangetroffen. Ik hoop dat dit goed is doorgedrongen.
Een baby wat niet verbeend is, hè, dus zoals een baby van deze leeftijd... die nog bestaat uit kraakbeen, zou na een half jaar vergaan kunnen zijn. Dit was wel zandgrond, hè, dus geeft een langere duur voordat een lichaam verteert. Dus ja, de kans was ook nog wel aanwezig dat er toch nog wel wat terug te vinden was.
En nu?
Ja, nu kunnen we daar niks meer mee.
Moeder begint iedereen die ze kan bedenken te mailen. Politici in de Tweede Kamer... Peter R. de Vries, de nationaal rapporteur mensenhandel. Ze verruilt de ene advocaat voor de andere. En nog een keer, als de nieuwe advocaat niet doet wat ze wil. Ze belt minister Opstelten op zijn mobieltje om te klagen over het politieonderzoek. De zaak wordt een wespennest waar niemand zijn handen meer aan wil branden. Advocaten vragen moeder of ze zich alsjeblieft even koest wil houden. Het meldpunt kindermishandeling vindt het gedrag van moeder zeer zorgwekkend en oninvoelbaar. En beschadigend voor haar kinderen.
Bent u niet een beetje obsessief hierin?
Ja, wat zou u doen als de gynaecologen bevestigen dat er een zwangerschap is geweest? Als het heel team van de toptrauma GGZ zegt dat het een van de zwaarste gevallen is die ze ooit hebben gezien? Dan kan je toch niet stoppen.
Marlies zet haar zoektocht voort. Ze ontdekt dat haar man een relatie heeft en inmiddels samenwoont met een rechter in Den Haag. Ze dient een klacht in, omdat ze vindt dat haar aangiftes om die reden niet mogen worden behandeld in Den Haag. Maar die klacht wordt afgewezen. Ze verzamelt alle computers in huis en op kantoor. En ze betaalt duizenden euro's aan Hofman Bedrijfsrecherche, het oudste en grootste bedrijfsrecherchebureau van Nederland.
Ja, we hebben de computers inderdaad onderzocht. Een boekhoudcomputer, een laptop en nog wat andere systemen.
Martijn van den Beek is de directeur van Hofman. Hij vertelt wat ze hebben aangetroffen.
Dat er vanaf die computers pornografische afbeeldingen... waarvan een aantal duidelijk kinderporno waren, is gedownload.
Ging dat om één foto?
Nee, het ging om een aantal duizenden afbeeldingen.
Dus dat gebeurt niet per ongeluk?
Nou, de kans daarop dat je dat per ongeluk op je computer krijgt is erg klein. Dat is niet realistisch.
Er is ook een programma aangetroffen om netwerkverkeer te tappen. Het kan worden gebruikt als spionagemiddel, zegt Hofman. Bijvoorbeeld om wachtwoorden van anderen te achterhalen. Hofman onderzocht ook de computer van dochter Michelle, waar de allereerste aangifte mee is begonnen. En daarop vinden ze inderdaad vreemde chats.
Nou ja, kijk, die logregels hebben we teruggehaald. En dat hebben we gedaan door gewiste bestanden weer zichtbaar te maken. En er waren gesprekken in meerdere talen. Wel gesprekken met vooral overwegend inhoud van seksuele aard, zeg maar.
Ik zie ook in het rapport wel wat opmerkelijke gebruikersnamen. Incest, sexcam, Cammy One, Cheebeers.
Ja, dat zijn gebruikersnamen die zijn aangetroffen.
Hofman heeft geen verder onderzoek gedaan.
Nee, kijk, op het moment dat wij kinderporno hebben, dan leveren we dat materiaal in. Want dat willen we gewoon niet in ons bezit hebben.
De politie noemt het onderzoek Waterhoen. Er is kinderporno aangetroffen op een harde schijf, op de computer van het bedrijf dat moeder en vader samen runden, en op een laptop die moeder thuis achter een kast had gevonden. 954 afbeeldingen worden beoordeeld als kinderporno. De downloads vonden plaats in 2004 en 2005. Vele jaren voor de vechtscheiding. De aangetroffen foto's worden omschreven in het procesverbaal van de politie.
Dit is een foto van een meisje tussen de 9 en 12 jaar oud. Het meisje ligt op haar rug met haar handen achter haar hoofd en haar benen wijd. Het meisje draagt een blauwgeruite blouse en is verder naakt. De camera is geplaatst tussen de benen van het meisje.
Foto van twee meisjes. Geschatte leeftijd van meisje 1 is tussen de 12 en 15 jaar oud. De leeftijd van meisje 2 is niet te schatten, omdat zij niet volledig in beeld is. Van meisje 1 is alleen haar hoofd in beeld. Meisje 2 is geheel naakt. Te zien is dat meisje 2 met haar beide handen haar schaamlippen uit elkaar trekt. Meisje 1 kijkt hiernaar en likt met haar uitgestoken tong het rechterbovenbeen van meisje 2.
Vader wordt door de politie verhoord. Hij had toegang tot de beide computers en het besturingssysteem stond op zijn naam. Hij heeft niks te verbergen, zegt hij.
Mijn advocaat vindt dat ik te begripvol ben naar mijn ex. Dit maakt onderdeel uit van een reeks van beschuldigingen door mijn ex. Ik ben blij dat ik nu eindelijk mijn verhaal kan vertellen. Ik heb mijn kinderen niet meer gezien kort nadat ik het huis uit ben gegaan. Marlies gebruikte het vermeende seksueel misbruik van de kinderen door mij om te voorkomen dat ik mijn kinderen zie. Ik ben er heel erg mee bezig hoe ze daarmee kan ophouden. Kent u het dossier? Er zijn door haar absurde beschuldigingen naar mij geuit. Ze is een ware kruistocht tegen mij begonnen. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik kan haar niet zomaar laten opnemen. Ze is zo gek als een deur. Ze moet tegen zichzelf beschermd worden.
Vader zegt ook dat Michelle in haar puberteit grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Volgens hem heeft ze zelf gechat met vreemde mannen. Over de kinderporno zegt hij:
ik ben het niet geweest, dat weet ik. Ik heb er geen verstand van, maar ik vind het wel opvallend dat 21 juni 2005 de laatste werkdag was van de stagiair. En dat in het rapport de datums van de bezoeken aan kinderpornografische sites lopen tot diezelfde dag. Of hij het gedaan zou hebben? Ik heb niet het gevoel dat het onmogelijk is.
De zaak wordt geseponeerd.
Politie heeft in totaal een viertal potentiële verdachten geïdentificeerd. Waarvan er twee het meest in aanmerking kwamen. Dat waren een voormalig boekhouder van het bedrijf en de ex-echtgenoot van Marlies.
Idris van Stralen van NVVS-advocaten deed namens Marlies een poging om alsnog vervolging af te dwingen voor het bezit van kinderporno.
De voormalig boekhouder is ontslagen op staande voet. En ook na de datum van dat ontslag is er nog kinderporno gedownload. De verklaring van de ex-echtgenoot van Marlies over dat ontslag, die was onjuist. Die noemde een onjuiste datum, waardoor de politie kennelijk de indruk kreeg dat ook die latere downloads nog door de boekhouder gedaan konden zijn. Ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat hij heeft gelogen, maar de verklaring lijkt op dat punt in ieder geval niet te kloppen.
Zelfs een half jaar na het ontslag van de boekhoudstagiair zijn er nog sekssites bezocht, zoals Exploited Teens. En er zijn nog meer redenen om aan te nemen dat het niet de stagiair was die kinderporno downloadde.
Er was sprake van downloads in de nachtelijke uren. En dan heb je het echt over 3 uur 's nachts, 4 uur 's nachts.
Het bedrijf was van Marlies en haar ex-man. De ex-man bleef vaak 's nachts op kantoor, zeggen toenmalig medewerkers. De stagiair werkte van 9 tot 5. Toch wordt een nieuwe aangifte niet eens in behandeling genomen.
Heropening van de zaak kan alleen plaatsvinden bij nieuw bewijs. Voor de beoordeling van nieuwe argumenten bestaat dus geen ruimte.
Caroline Noorduin, van Strades collega, doet opnieuw aangifte van seksueel misbruik. Ze stuurt meer dan 20 bijlagen mee, waaronder verklaringen van therapeut G. van der Zee en haar collega, een brief van de kinderarts die als getuige deskundige werd gehoord in de Amsterdamse zedenzaak tegen Robert M., en de verklaringen van de gynaecologen over Lisa's baarmoedermond. Advocaat Noorduin vraagt expliciet of de aangifte behandeld kan worden door een nieuwe officier van justitie. Maar dat verzoek wordt afgewezen. Net als de aangifte zelf.
CEPO is niet eens het goede woord. Die aangifte is gewoon afgewezen. En er is medegedeeld dat er geen onderzoek komt.
Waarom?
In grote lijnen omdat de officier van justitie die de zaak beoordeeld heeft, al hetgeen wij hebben opgesomd, niet overtuigend vond. En ook vond dat het allemaal indirect bewijs was. En dat er nog steeds geen direct bewijs is dat Lisa is overkomen wat ze zegt dat haar is overkomen.
Ik heb hier de reactie van het OM. De stelling dat de vader van Lisa moet zijn geweest is net zo weinig bewijsbaar als dat het welke andere man dan ook zou zijn.
Dat is inderdaad hoe het OM daartegen aankijkt. En dan hebben we het wel over een meisje dat destijds 14 was. Dus ja, hoe logisch is het dan dat ze zo'n meisje zwanger is? Maar goed, ja, heel theoretisch is dat natuurlijk waar. Ik bedoel, wij kunnen niet bewijzen dat die zwangerschap is veroorzaakt door de vader.
Maar Lisa heeft het idee dat ze niet alleen niet serieus wordt genomen, maar dat ze zelfs wordt tegengewerkt. Delen jullie die visie?
Ik kan bevestigen dat op welke manier ook wij geen enkele voet tussen de deur hebben gekregen.
De GGZ gaat in de conclusies uit van één bron. Lisa.
Het OM schuift ook alle verklaringen van de hulpverleners terzijde.
Met alle respect voor de professionaliteit van deze gedragskundigen, andere behandelaars en artsen. Ik twijfel niet aan hun oprechtheid. Waarheidsvinding is niet het doel van hun activiteiten. Zij doen geen onderzoek naar feiten.
Traumatherapeut van der Zee is verbijsterd.
Er wordt niet eens serieus over nagedacht. Er wordt gewoon weer een nieuwe brief geschreven waarom alles niet klopt en waarom alles niet voldoende bewijsbaar zou zijn. Het enige wat gevraagd werd was om met het meisje in gesprek te gaan, om het serieus te nemen. Maar zelfs dat is niet gedaan. Waarom hebben we eigenlijk een heel leger van hulpverleners als die vervolgens niet serieus genomen worden?
Via zogenaamde artikel 12 procedures heeft moeder geprobeerd om de zaak alsnog open te breken. Deze klachten werden beoordeeld door het Hof in Den Haag. Ook daar kreeg ze nul op request. Maar er is iets vreemds aan de hand. In mei 2013 besluit het Hof in Den Haag een artikel 12 procedure om een topambtenaar te vervolgen voor seksueel misbruik van 2 minderjarige jongens in het buitenland door te verwijzen naar een ander hof. Het Hof schrijft dat alle Haagse raadsheren, al dan niet beroepshalve, beklaagde topambtenaar persoonlijk kennen.
Gelet op het belang van de te betrachten zorgvuldigheid, gericht op het vermijden van zelfs maar de schijn van vooringenomenheid, acht het Hof het wenselijk en raadzaam voormelde klacht niet te behandelen binnen de gelederen van het gerechtshof Den Haag.
In het dossier van Lisa zitten verklaringen over dezelfde topambtenaar. Maar in Lisa's zaak is dat geen reden om door te verwijzen naar een ander hof. En het wordt nog vreemder. De voorzitter namens het Hof bij Lisa's zaak is Jan-Wolter Waabeke. Een paar maanden hiervoor vinden er bij de rechtbank in Utrecht voorlopige getuigen voren plaats om meer te weten te komen over seksfeestjes met jonge jongens eind jaren 90. Waabeke wordt daardoor getuige in één adem met de topambtenaar genoemd. Twee oud-rechercheurs van de politie zeggen dat Waabeke één van de topmannen was van wie destijds werd onderzocht of hij seks had met minderjarige jongens. Er is nooit hard bewijs gekomen voor die beschuldigingen. En de toenmalige baas van het OM noemt het onzin. Maar dat doet de beschuldigingen, onheuse roddels volgens Waabeke, niet verdwijnen. Ze blijven opduiken, vooral op het internet. Marlies dient een klacht in bij de president van het Haagse Hof. Waabeke is volgens haar niet onpartijdig, omdat hij de topambtenaar persoonlijk kent en zelf in die misbruikzaak is genoemd. Terwijl het Hof eerder nog oordeelde dat alle Haagse raadsheren de topambtenaar kennen, zegt de president nu:
u schrijft tal van beschuldigingen aan het adres van de topambtenaar, waarvan de juistheid nimmer in rechten is vastgesteld. U voegt daaraan toe dat de heer Waarbeke een zakelijke en persoonlijke relatie met de topambtenaar zou hebben. Ik ben van oordeel dat een dergelijke niet onderbouwde wijze van beschuldigen en verdacht maken in geen enkel opzicht kan leiden tot het oordeel dat de heer Waarbeke zich had moeten verschonen.
Theo de Roos is emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht. Daarnaast was hij plaatsvervangend raadsheer bij een gerechtshof. We leggen hem de brief van de president van het Hof voor. De Roos snapt dat de president voor zijn mensen gaat staan, maar
hij gaat niet in op twee dingen eigenlijk. Die collectieve verschoning in 2013. En hij vermeldt ook niet dat er op dat moment een lopend onderzoek is tegen diezelfde hoge ambtenaar op bevel van een collega van hem, namelijk de beklagkamer van het Hof Arnhem.
Het OM heeft na onderzoek besloten om de topambtenaar niet te vervolgen voor misbruik in het buitenland. Daarnaast is ook in Nederland een feitenonderzoek uitgevoerd, waarbij de Rijksrecherche alle signalen van seksueel misbruik door de topambtenaar heeft onderzocht. Ook dit heeft volgens het OM geen strafbare feiten opgeleverd. Maar dat was toen de president Marlies antwoordde nog niet bekend.
Alle raadsheren verschonen zich in 2013 bij diezelfde ambtenaar ook werd genoemd. Dus dat klopt gewoon niet op elkaar.
Raadsheer Jan-Wolter Waarbeke gaf vorige week zaterdag een interview in de Volkskrant. Hij krijgt de vraag: zijn er ook zaken die u niet doet? Kindermisbruikzaken, antwoordt hij stellig. Want je weet bij voorbaat na al die onheuse roddels, je bent de kop van Jut.
Als je dan zo alert kennelijk bent, dan is het toch raar dat je over in zo'n gevoelige zaak in de artikel 12-kamer, de beklagkamer, toch hebt meebeslist, zelfs als voorzitter. Want dat ging nou juist over kindermisbruik.
Nou, ik probeer zo rustig mogelijk te blijven. Dus je drukt je emotie eigenlijk weg, omdat ik probeer duidelijk over te brengen dat ik heel graag wil dat er uitputtend onderzoek komt en dat er serieus gekeken wordt.
Ik heb wel soms echt woede, boze aanvallen, ook omdat ik echt nog zo boos ben en zo verdrietig ben van wat er gebeurd is.
Vind je het nu moeilijk?
Ik vind het nu wel moeilijk om ook over te praten, want het geeft al ik beleef weer dan een trauma, zeg maar.
U luisterde naar Het Verhaal van Lisa, een reportage van Sanne Terlinge. Eindredactie Huub Jaspers, techniek Alfred Koster. De vader van Lisa heeft vlak voor deze uitzending nogmaals expliciet laten weten dat hij niet wenst mee te werken. Hij benadrukt dat de aangiftes tot 3 keer toe zijn geseponeerd en dat ook de artikel 12 klachten zijn afgewezen. De persvoorlichter van het gerechtshof Den Haag laat weten dat de uitspraak van Waarbeke in de Volkskrant dat hij geen kindermisbruikzaken doet enkel geldt voor de inhoudelijke behandeling van die zaken. Hier gaat het om een verzoek tot vervolging. Dat is volgens het Hof iets anders. De heer Waarbeke en de 2 andere raadsleden hebben in deze zaak geen aanleiding gezien om zich te verschonen. Dat is een rechterlijke beslissing. Het Hof laat dan ook nog weten dat het gerechtsbestuur zich vanwege de onafhankelijke positie van de rechter van een oordeel hierover onthoudt. Verder kan het Hof, omdat artikel 12 zaken in beginsel niet openbaar zijn, niet op details ingaan. Waarbeke zelf wilde geen reactie geven in de uitzending. Ook hij benadrukt dat de beoordeling van een artikel 12-klacht iets anders is dan een inhoudelijke behandeling van een misbruikzaak. Hij vindt het oneerlijk dat de pijlen in deze zaak nu op hem worden gericht. We hebben bij het Hof navraag gedaan of Waarbeke nog andere zaken deed dan artikel 12 zaken. Meester Waarbeke deed in beginsel alleen artikel artikel 12 zaken, schrijft het Hof ons. Hij viel heel incidenteel bij ziekte van een collega in op een gewone strafzitting, doorgaans gevuld met politierechterzaken. Dan hebben we uiteraard ook nog het Openbaar Ministerie om een reactie gevraagd. De officier van justitie die de zaak van Lisa behandelde doet tegenwoordig kinderpornozaken bij het landelijk parket. Zij zelf wilde niet reageren op ons verhaal. Daarom hebben we het OM 4 weken voor deze uitzending meer dan 30 vragen voorgelegd. We kregen een algemeen antwoord terug. Het OM zegt dat de CPO's in uitvoerige en gedetailleerde brieven aan Marlies zijn toegelicht. Bovendien, schrijft het OM, wij voelen ons vanwege de privacy niet vrij om verder op de inhoud van onze brieven aan mevrouw in te gaan. De volledige antwoorden van het OM en het Hof zijn te lezen op onze website www.vpro.nl/argos. En daar kunt u deze uitzending ook terugluisteren. En dit was Argos voor deze week. Wij zijn er volgende week weer, zometeen op deze zender Radar.
In 2004 gaat een groep wetenschappers op een lastige missie.
Alles wat er technisch fout zou kunnen gaan, echt de meest imbeciele dingen, dat ging fout.
Want boren op de Noordpool is niet eenvoudig.
Platte, eenzame ijsvlakte, er gebeurt helemaal niks.
Maar de conclusies zijn spectaculair.
En ik draai de microscoop open en ik weet niet wat ik zie.
Morgenavond om 9 uur in Radio Doc, palmen op de Noordpool.
Dat is echt puur mazzel, niet meer en niet minder.
Over een rampzalige reis en de sleutel tot het klimaatprobleem.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Een cilinderslot of een penslot, een insteekslot of oplegslot, bijzetslot, meerpuntslot of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt, als het er maar één met een keurmerk is. Anders zijn inbrekers zo bij je binnen.
Zorg dat je zeker weet dat de sloten in jouw huis goedgekeurd zijn. Vraag het een specialist of kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor.
Design Thinking helpt complexe problemen op te lossen. Management Book heeft er nu een nieuwe online training over. Kijk op managementboek.nl/designthinking. Tijdelijk met introductiekorting.
Hi, met Andrew van Travel Essence. Wanneer je naar Nieuw-Zeeland gaat, raad ik een relaxed reistempo aan. Elke dag is het landschap weer anders. En je kan toch niet het hele land zien in 4 weken. Kom naar Travel Essence om uw droomvakantie te realiseren.
Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef.
Down Under. Uw wensen, onze lokale kennis. Travelessence.nl.
Een vraag van VGZ. Weet jij hoeveel Nederlanders actief zijn als mantelzorger? 15%. Dat is meer dan 2 miljoen. En die hebben allemaal wel eens een adempauze nodig. Daarom kan een vergoeding van professionele hulp die jou even vervangt, heel zinnig zijn. Kijk op vgz.nl/mantelzorg. We helpen je graag. VGZ, met hart voor zinnige zorg.
Ik wil iemand om wie ik geef iets persoonlijks geven. Dus geef ik een fotoboek. Maar hoe maak ik die nou echt persoonlijk?
Nou, CW is uitgeroepen tot beste fotoservice ter wereld. Omdat je CW-fotoboeken super persoonlijk maakt met bijzondere covers en opdrukken. Nu met stijlvolle geschenkbox cadeau. Maak je fotoboek op
cewe.nl.
Word nu klant bij VGZ en je krijgt het kookboek Eet Beter met VGZ cadeau.